Avond 2. En heb ik vergeten de bovenzet. Ja. Ja, ik vergeet altijd iets. We gaan beginnen met avond 2. En boven de samenvatting staat avond 1. Maar ik ben lichtelijk chaotisch. Zo hier en daar vergeten. Wat. Maar deze avond is echt, wat mij betreft, in de voorbereiding al geslaagd. Want ik ken natuurlijk deze brief redelijk goed. Maar de diepte die ik toch weer heb mogen zien overstijgt toch weer mijn verwachting. En we hopen dat ook vanavond weer te pakken. Dus we gaan snel lezen uit het woord. Uit 1 Petrus 1 vers 11. Tot en met 21. En we vallen midden in een stukje. En het ging de vorige keer in het laatste vers over de profeten. En die profeten in het Oude Testament hebben altijd geprofeteerd over het komende koninkrijk, over de behoudenis. Dat deden zij allemaal, naast het feit dat ze ook zonden aanwezen en opriepen tot bekering. En daar heeft Petrus het over. En dan zegt hij dus in vers 11 over die profeten, terwijl zij navorsten welke of wat voor een tijd de geest van Christus die in hen was aanduidde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen. En van de heerlijkheden daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet voor zichzelf, maar voor u de dingen bedienden die u nu zijn aangekondigd door hen die u het evangelie hebben verkondigd door de Heilige Geest, die van de hemel is gezonden. Dingen waarin engelen begeerig zijn een blik te werpen. Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoopt volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. Wees als kinderen van de gehoorzaamheid niet gelijkvormig aan de begeerte van vroeger in uw onwetendheid, maar wordt zoals hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig in al uw wandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u als vader hem aanroept die zonder aanzien des persoons oordeelt naar het werk van ieder, wandelt dan in vrees de tijd van uw bijwoning, daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, door de vader een overgeleverde wandel, maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam. Het bloed van Christus. Hij is wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld, maar in het laatst van de tijden geopenbaard ter wille van u, die door hem gelooft in God, die hem heeft opgewekt uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat u gelooft en hoop op God zijn. Nou, tot zover. Ja, Petrus, een heel bijzondere apostel. Een man die als geen ander heeft moeten leren wat het vlees is. En het vlees in hem was eigenlijk aanwezig en openbaarde zich, doordat hij altijd in zijn expressie de voorste was, de eerste die wat zei. En hij heeft de verandering ondergaan van iemand die altijd alles wist, altijd fel was in zijn emoties, altijd aan zijn eigen belangen dacht, naar iemand die nederig is en die hier de gemeente van God dient. En dat is heel bijzonder. En in hem zien wij ook de verandering in onszelf. En hij schrijft in deze brief, dus er staat hier brief, zie ik nu. Ja. Maar ja, het moet natuurlijk brief zijn, hè? Ja, had je nog niet gezien, hè?
Nee, die had ik niet gezien.
Aan de Joodse christenen in Klein-Azië, om hen te leren, hun te leren, zich te schikken onder de regering van God. En ook dat heeft Petrus aan den lijve moeten ondervinden. Want vanuit hun opvoeding hadden de Joodse mensen vanuit de Torah altijd geleerd dat de rechtvaardigen gezegend zouden worden op aarde door onze God, door hun God. Dat kun je ook lezen in Deuteronomium 28 en Leviticus 26. Maar Israël heeft gefaald. Ik kreeg vandaag nog een prachtige mail van mijn vriend Johan Schep. Mm-hmm. Hij zegt, er zijn nu mensen die roepen dat als je tegen Israël bent, dat je dan tegen God bent. Hij zegt, dat vind ik een beetje vreemd, want de profeten waren ook tegen Israël en ook de Heer Jezus, had scherpe woorden tegen hun leiders. Israël heeft gefaald en daarom is er nu een nieuwe dispensatie, een nieuwe bedeling, een nieuwe tijdsperiode aangebroken. En in die tijdsperiode geldt helemaal niet, als jij de Heer dient, word je gezegend in al je omstandigheden. Sterker nog, als jij de Heer dient, kom jij onder zijn regering en gaat hij je opvoeden, tuchtigen, opdat jij in al je wandel heilig wordt. Dat zullen we ook zo zien. Anders gezegd, hij gaat ons opvoeden, hij gaat ons tuchtigen, zodat Christus in onze levens openbaar wordt. En dat is een heel, heel lang proces. Want er zijn talloze gebieden in onze levens waarvan wij geen weet hebben, waar het vlees nog de baas is. Het zijn soms hele kleine dingen, subtiele dingen. Je hoeft niet gelijk te denken aan grove zonden. Maar toch wil de Heere God ook in al deze dingen ons aan zijn geest onderwerpen eigenlijk. Dus daarom schrijft hij deze brief. En ja, zij kennen nu lijden. In hoofdstuk 4 vers 12 noemt hij dat de vuurgloed van de beproeving. En in het geval van de Joodse christenen was er vaak sprake van fysieke vervolging. Dat is in ons land nog niet zo. Ik zeg nog niet zo. We hebben deze week gezien dat Thierry Baudet, iemand waar ik overigens niet in alles achter sta, vergis je niet. Maar die is dus gewoon aangevallen. En dat wil dus zeggen dat bepaalde gedachten, krachten, zich agressief gaan opstellen, ook in ons land. En geweld niet schuwen als iemand een andere mening heeft. Ja. Nou, ik verwacht dat dat ook erger gaat worden in ons land ten aanzien van de christenen, van de gelovigen, van de gemeente. En daarom moeten wij leren dat al deze dingen die ons overkomen, in hoofdstuk 1 hebben we in vers 6 gelezen, zo nodig bedroefd door allerlei verzoekingen. Allerlei verzoekingen. Er zijn allerlei soorten verzoekingen. Je kunt daarbij denken aan fysieke, emotionele problemen, maar ook aan bepaalde omstandigheden waar je in terecht bent gekomen, die niet door jouw schuld zijn, soms wel door jouw schuld, waar je nu de gevolgen van hebt te ondervinden en die je het liefst zou vermijden, maar de Heere God heeft jou in deze situatie gebracht om je op te voeden. Ja? En hun geloof zo te versterken. Dat betekent dat wij vasthouden aan de waarheid en vasthouden aan het besef dat de liefde van God op ons rust. Dat besef is heel lastig als het even tegen zit. Of als het heel erg tegen zit. Maar het geloof ziet op Christus. En het geloof ziet op de toekomst. Op de genade die gebracht wordt als de Heer Jezus geopenbaard wordt. Ja? Dan zal er een vreedzame vrucht van gerechtigheid zijn, zegt Hebreeën 12 in vers 11. Voor hen die door de tuchtiging geoefend zijn. En in Filippenzen 1 staat dat we vervuld zullen zijn van de vrucht van gerechtigheid welke is door Jezus Christus. En nu komt het, want ik heb me altijd afgevraagd, hoe zit het nou met al die mensen die allerlei vreemde leringen aanhouden. Hè? Want ik ken een aantal mensen. Ik kreeg gisteren ook weer een mail van de meneer of eergisteren. Ik heb zelden zoveel verwarring bij elkaar gezien als in zijn verhaal. Was echt werkelijk waar geen enkel begrip uit de schrift werd goed uitgelegd. Het was allemaal om een gas door elkaar menging van allerlei begrippen. Maar als wij geopenbaard worden, als de Heer Jezus komt, dan pas blijkt wat de vrucht is. Want wij kunnen nooit helemaal inschatten wat Christus door ons heen doet. Want al die mensen zijn heel aardig. Ook dwaaleraars zijn heel aardig en vriendelijk en helpen de oude vrouwtjes oversteken en vloeken niet. En
ziet het ook zo mooi uit. Wie? Hij pakt de Bijbel er ook bij.
Wie?
Nou, die dwaaleraars.
Ja, zeker.
Snap je?
Ik ken hem.
Dan lijkt het allemaal, nee, maar
snap je? Ja, grapje, ja. Ik ken iemand heel persoonlijk heel goed. Ben ik wel bij hem thuis geweest een paar keer. En hij is een echte dwaalleraar. Verkondigt ook echt dat Christus niet God is. Nog een andere meneer, die ken ik zelf niet. Maar die verkondigt ook op zijn website dat alle mensen behouden worden. Goedbericht.nl.
Ja, die ken ik. Ja.
André Piet. Hij staat op internet, dus je kan het gewoon zeggen. Ja. Maar die is ook heel waarschijnlijk heel aardig en vriendelijk. Dus de vrucht van gerechtigheid, de vrucht die in ons wordt bewerkt, heeft veel meer te maken met de innerlijke motieven, met de innerlijke kwaliteiten van onze keuzes. Dus waarom ben ik vriendelijk? Waarom verkondig ik het woord? Waarom ben ik trouw? Waarom? Enzovoort. Nou, die zaken weet alleen de Heer. Die weet je zelf soms niet eens. En daarom wil de Heere God ons beproeven, wil ons tuchtigen. Laat ons in allerlei hele moeilijke situaties, zoals Paulus zegt, ik heb een doorn in het vlees en ik wil dat dat niet, dat die demon weggaat die mij met vuisten slaat, maar de Heer zegt nee, anders zou jij veel te veel verheffen. Dus die zelfverheffing is niet iets wat anderen zouden zien. Want Paulus die leerde en die verkondigde. En die, maar hij in zijn hart was het gevaar dat hij zich zou verheffen. Nou, dat ziet niemand. Daarom moeten wij altijd onder de tucht van de Heer zijn. Er is altijd iets in ons leven of meerdere dingen die moeilijk zijn. Bij jou toch ook? Nee.
Zeker.
Ah, nou, ik dacht even, jij bent een uitzondering.
Nee. Ik heb een MBG, hè?
Oh ja, dat was hem, ja.
Ach,
kerel.
Een hele zware.
Ja. Nou, als de Heer geopenbaard wordt, dan is dat de behoudenis. De behoudenis in de Bijbel heeft meerdere betekenissen, maar in Petrus is de behoudenis het moment dat al onze componenten, dus geest, ziel, lichaam, totaal verlost zullen zijn van alle consequenties van de zonde.
Omstellen.
Ja, dus nu is onze geest wel verlicht. Maar er zijn nog talloze elementen in ons leven die niet helemaal heilig zijn. Nog. Dat wil niet zeggen dat we helemaal grove dingen doen. Maar dan zijn we helemaal zuiver en als Christus gelijk. Aan hem gelijk. Ja? En dat noemt hij in vers 10 de voor u bestemde genade. En daar hebben de profeten over gesproken. Ze hebben gesproken over de voor u bestemde genade. Nou, wat ik even wil zeggen voordat we gaan lezen. Er zijn een aantal mensen die behoren tot de ultrabedelingen. Leer. En die zeggen op grond van vers 11 en 12. Dat Petrus niet aan christenen heeft geschreven. Dat kan niet, zeggen ze. Want de gemeente was immers nog een verborgenheid. En de profeten, zegt hij hier. Die hebben gesproken over de genade die voor ons bestemd was. In vers 12, maar ook in vers 10. De voor u bestemde genade. Alleen het punt is dat dat helemaal niet over de gemeente gaat, maar het gaat over de toekomstige behoudenis. En die is voor alle gelovigen gelijk.
Ja.
De behoudenis. Dus profeten, wij van de gemeente, zullen allemaal in het koninkrijk van God zijn. Alleen sommigen in het hemelse deel en anderen in het aardse deel. Maar dat maakt niet uit, ze zijn allemaal behouden. Ze zijn allemaal verlost van de zonde.
En hij wijst toch naar de hele leer van alle heilige profeten. In 2 Petrus 3,
ja.
Vers 2. En het gebod van de apostelen, wat de Heer Jezus heeft gezegd. Dus hij wijst toch niet alleen naar een bepaald stuk
gedeelte. Ik heb het nou even over het stukje waar we nu behandelen. De profeten hebben de voor ons bestemde genade geprofeteerd. Dat is de heerlijkheid die zou komen. De behoudenis. Het koninkrijk van de Heer Jezus. Je hebt ook nog de hele raad van God. Nou, de hele raad van God, die behandelt Petrus niet. Dat was aan Paulus voorbehouden. Ja?
Okay.
Dus je moet het wel een beetje
onderscheiden.
Ja. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, het woord van God is zo rijk dat je moet zo goed lezen wat er staat. En dan wordt het alleen maar mooier.
Ja.
Nou, vers 11. Terwijl zij dus, dat zijn die profeten, navorsten, dat is ook weer zo mooi, hè? Zij spanden zich bovenmate in om te begrijpen wat de geest van Christus nou precies bedoelde. Want enerzijds sprak de geest in hen over het lijden, maar anderzijds ook over een heerlijkheid. Hoe kan je dat nou met elkaar rijmen, dat vonden zij moeilijk. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Hè? En tegelijkertijd, uit Zacharia hoofdstuk 13, heb ik daaronder even gezet. Vers 7, zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreekt de Heere van de legermachten. Sla die herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wennen. Dat zie je in vers 7 van Zacharia 13. Een profetie over de tijd dat Christus gekruisigd wordt. En dat alle schapen, het Joodse volk, verspreid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dat zijn de mensen die zich klein, arm van geest, richten tot de Heer Jezus.
Zit daar dan nog wel de heidenen bij? Wat hier dit staat? Kleine wenden?
Nou ja. In Zacharia 13 denk ik niet, maar je kunt het natuurlijk wel zo erin lezen. Want in Johannes 10 zegt de Heer Jezus natuurlijk van, ik heb nog schapen die niet van deze stal zijn.
Niet van deze stal zijn.
Maar hier wordt natuurlijk wel bedoeld, de schapen zullen overal verspreid worden. Daar bedoelt hij natuurlijk het Joodse volk mee. Ja. Niet alleen de gelovigen. En de kleinen zijn hier de schapen uit Johannes 10. Ja. En die horen naar mijn stem.
Ja.
Ja? Maar vers 1 van Zacharia 13 zegt, op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David. En voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dus dat is de heerlijkheid, de behoudenis die gaat komen. Dus de profeten die moesten dat navorsen. Van hoe kan dat nou? Er is een leidende knecht, Jesaja 53. En er is een heersende koninklijke knecht. Is dat nou dezelfde? Nou, vandaag is Jesaja 53 de forbidden chapter. Heb ik wel eens gelezen en gehoord. Klopt, hè?
Ja.
In Israël.
Ja.
Maar het geheim hebben wij natuurlijk openbaar in het woord. Het was Christus die eerst moest lijden. Anders kon er geen heerlijkheid komen. Hoe worden wij anders ooit verlost van alle consequenties van de zonde? Kunnen we zelf niet bewerken. Zilver of goud kan het ook niet bewerken. Maar het kostbare bloed van de Heer Jezus. Daar gaan we zo uitgebreid naar kijken. Want dat is zo mooi. Dat is eigenlijk vanavond het meest heilige van het heilige wat we dan gaan overdenken. Ja? Nou, de geest, dat is ook zo mooi. De geest van Christus was in de profeten. Daar moet je eigenlijk even bij stilstaan. We lezen ook in 1 Petrus 3 dat de geest van Christus in Noach was. Toen hij een boot bouwde. En dat is een merkwaardige uitdrukking. Je zou toch verwachten de geest van God. Maar de geest van Christus is in de profeten om over zijn eigen lijden te schrijven. Is dat niet bijzonder? Ik vind dat heel bijzonder. Als ik dat zo lees en ik denk daarover na, dan denk ik, hé, wat bijzonder. Ja?
Dan kun je het misschien wel ophalen dat daar al die profeten, dat de een en dezelfde geest is.
Ja, maar het is de geest van Christus.
Ja.
Ja. De geest van God is ook de geest van Christus. Vers 12. Aan hen, dat zijn dus de profeten, werd geopenbaard dat zij niet voor zichzelf, maar voor u de dingen bedienden. Die u nu zijn aangekondigd. Ik ga even stoppen hier. Dus alle dingen betreffende de behoudenis, betreffende de heerlijkheid die gaat komen, die hebben ze niet voor zichzelf geschreven. Ja, ook voor zichzelf, maar niet uitsluitend voor zichzelf. Maar ze hebben door de geest van Christus gedreven, dat opgeschreven, ten behoeve van ons. En over ons, misschien kunnen we dat heel even lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 10, want die uitdrukking die krijgen we straks ook weer. In 1 Korinthe 10. Daar lees je in vers 11. Daar gaat het over Israël. Daar staat, al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. Zie je dat? De einden van de eeuwen. Dus alles in het Oude Testament is voor ons geschreven. Dat kun je ook lezen in Romeinen 15. Maar hoe lees je dat? Hoe lees je dat? Laatst hoorde ik een preek. Ik zal niet de naam van de spreker noemen, want ik waardeer hem zeer. Maar die had de opdracht gekregen om over Nehemia 3 te spreken. Maar hij zei, ja, ik kan niet zo met het hoofdstuk, want ja, het is een soort van administratief hoofdstuk. Dus ja, daar kan ik niet al te veel over zeggen. Nou, maar als je nou gaat begrijpen dat Nehemia 3 ook voor ons geschreven is, dat het niet alleen gaat om de herbouw van Jeruzalem, maar het geeft ons symbolische handvatten om de gemeente te bouwen. Dan kom je een eindje verder. Ja? Nou, er staat in het vers 12, moet je even goed lezen met mij, want dit is niet een makkelijk vers. Aan hen werd geopenbaard, de profeten, dat zij niet voor zichzelf, maar voor u de dingen bedienden die u nu zijn aangekondigd. Dat is de tweede groep. Door hen die u het evangelie hebben verkondigd. Dat zijn de nieuwtestamentische profeten en apostelen. Dezelfde geest van Christus, maar deze keer wordt er gezegd, door de Heilige Geest die van de hemel is gezonden. Maar dat is dezelfde geest, want Christus zegt, ik zal u een andere trooster zenden. Ja? Dingen waarin engelen begeerig zijn een blik te werpen. Komt in de brief van Petrus, komen een aantal moeilijke uitdrukkingen voor. Dit is er dan weer één van. Engelen willen graag een blik werpen in dat evangelie dat van de hemel gezonden is. Waarom? Zij hebben geen deel aan de verlossing. Wij wel. En zij willen gewoon begrijpen, hoe kan het nou dat iemand die vroeger dood was in zonde en vijanden van God, dat die mensen nu deel hebben aan de heerlijkheid die komt. Daar zijn ze begeerig in. Er zijn honderden miljoenen engelen. Jij wil wat zeggen?
Nee, vragen. Heeft dat ook te maken dan met dat stukje dat er staat, dat die een kleine tijd minder dan de engelen was geweest?
Hij is een korte tijd, ja, korte tijd minder dan de engelen. Ja, dat was Hebreeën 2 is dat.
Ja.
Of 1. Hebreeën 1.
En opdat wij dan zo meteen.
Nou, dat heeft daar niet. Nee, dat is. Hij wil in Hebreeën 1 de Joodse lezers, die eigenlijk een groot ontzag voor engelen hadden, laten zien dat Christus hoger is dan de engelen. Maar een korte tijd beneden de engelen is gesteld, toen hij de dood in ging namelijk. En daar hebben de engelen ook bij gestaan en gekeken, wat is dit?
En dat ze daarom begeerig zijn, omdat ze weten dat wij net als Christus gelijk zullen worden.
Dat zou helemaal goed kunnen, ja.
Snap je, omdat wij zo meteen, zullen wij. Dus wij zijn nog nu die mensen allemaal.
Ja.
Ze zijn beheerig aan het koekeloeren. Nee, wat wil gebeuren?
En de gemeente, zegt Efeze 3 vers 10, is ook voor de overheden en de machten een bewijs van Gods wijsheid. Als ze naar ons kijken, als wij samenkomen als gemeente.
En rechtvaardigheid. Ja.
Maar er staat de Heilige Geest die van de hemel is gezonden. Nou, dit element is voor mij heel wezenlijk. Want de Heilige Geest was in de hemel, maar werd uit de hemel gezonden om ons mensen te verbinden met iemand in de hemel. Mm-hmm. Alleen de interesse voor de dingen van de hemel is soms een beetje ver te zoeken. Zondag was ik in Rotterdam. Toen heb ik gepoogd daar iets te zeggen over de overeenkomst tussen Demetrius uit Handelingen 19 en de huidige politiek, en Artemis en de huidige geest van de wereld. En hoe Paulus daarmee omgaat. En de conclusie was eigenlijk dat de geest van deze wereld tumult veroorzaakt en Demetrius eigenlijk de mensen opzet. Hij maakt ze opstandig en boos, want ja, hij propageert angst. Net als nu. Onze grote godin zal eronder gaan. En al onze winst gaat weg. En mensen voor je karretje gespannen, prima. Maar Paulus die neemt dan de discipelen bij zich. En hij vermaant ze. Hij vertroost, hij bemoedigt ze. Nadat het tumult over was, sprak Paulus de discipelen toe. En hij eventjes weer weg van die. Nou, morgen hebben we verkiezingen. Ja. Wordt heel gedoe. Maar daarna even weer je visie en je focus op de dingen van de hemel. Komt er nadien zijn man naar me toe. Ik had tijdens die preek gezegd, laten we nou eens een keer na de samenkomst over de Heer Jezus gaan hebben. In plaats van over de politiek. Zou zo fijn zijn. Komt de man aan toe, pet op zijn hoofd van Forum voor Democratie. Hij heeft de hele dienst met die pet opgezeten. De man met ongedekt hoofd, weet je wel. Goed. Dus hij begon gelijk, Thierry dit en Thierry dat. En toen dacht ik, oké, laat me zitten. Snap je? De dingen van de hemel. Het boeit mensen zo weinig. Dan moeten we ook naar onszelf kijken. Hè? En dan gaan we zo zien dat Petrus zegt, wees nou nuchter. Nou, onder vers 12 heb ik Romeinen 8 vers 23 gezet, waar de geest wordt verbonden met de komende heerlijkheid. Dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. Dat is de verlossing van ons lichaam. Als de Heilige Geest in je is, dan zucht je gewoon. Niet omdat je dan ook wel gezegend wordt. Hè, want je wordt verlost van het lichaam met al zijn begeerte en al zijn tegenstrijdigheden. Maar je komt ook in de heerlijkheid van Christus. Het gaat om hem. Ken je dat een beetje, dat zuchten, af en toe? Ja. Als je ouder wordt, wordt het erger, hè?
Ja.
Heb jij dat ook?
Zeker, heel veel zuchten.
Zeg ik dat dan ook?
Vriend, wij twee, naar buiten, nu. Laten we dat maar niet doen. Nee, wij hebben dan een jongen van 20 thuis. Ja, heerlijk, zoals die gast het leven leeft. Hè? Het is elke avond, nou niet elk weekend feest. En dat en dan weer daarheen. Natuurlijk, hartstikke fijn, mooi, prima. Maar als je ouder wordt, je wordt christen. Ja, dan ga je zuchten. Denk je, wat een duisternis is het hier. Wat een ongerechtigheid, wat een...
Wees waakzaam en nuchter en bemoedig elkaar, juist als het die dag zit naderen. Dus wij hebben helemaal, sorry, maar op het moment dat
de verlossing van het lichaam, hè?
Ja, maar kom.
Ja.
We hebben iets waar we naar uit mogen kijken, wat ons boven elke omstandigheid uitdeelt.
Zeker. Nou, let op, vers 13. Ik vind dit vind ik de mooiste versen die nu komen. Omgord daarom. En nou vind ik het heel belangrijk om even een vergelijking te doen met Paulus uit Romeinen 13. Dus laten we dat even lezen. En dat daarom moet je dan even onthouden. Dat daarom. Dus Romeinen 13 erbij halen. Romeinen 13. Gaat over de liefde. Heb elkaar lief en zo. Het gebod van de Heer. En dan staat er in vers 11... over de liefde, dit te meer, dus dat liefhebben, omdat wij de tijd kennen dat het uur voor u al daar is om uit de slaap te ontwaken, want de behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan, daarom, dan, zie je dat? En dan staat er dus niet wat heel veel mensen verkondigen, zoals ook There is More conferenties, noem ze maar op, van nee, we moeten nu juist de krachten van het komende koninkrijk openbaar maken. Dat is wat de Bijbel zegt. Nee, dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt, laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Petrus zegt, omgord daarom de lendenen van uw
verstand.
Juist. En wees nuchter. Nou, wat is nou het omgorden van de lendenen van uw verstand? Nou, omgorden betekent we gaan op reis, Exodus 12. Je bent altijd klaar om te gaan. Toch?
Ja.
Ready to go. Yeah. Al gaat je hele schildersbedrijf achterblijven. We don't care. Maar het betekent ook, je bent pas klaar om te gaan als je van deze wereld los bent. Niet dat je mag wel genieten van je huisje en van je boompje, van je beestje en van je kindjes. Daar gaat het allemaal niet. Maar de wereld. Jij hebt hier geen blijvende woonplaats. Die houding betekent omgord je. Lendenen van je verstand. Zorg dat je zicht hebt wat jouw thuis is. En dat is niet hier. Gelukkig niet. En dat is ook een beetje mijn strijd af en toe. Als ik... moet spreken ergens, dan zie ik soms desinteresse. Ja, met alle respect, proef je gewoon. In sommige gemeenten dan denken ze, ja, het is weer een dienst. We gaan weer... Maar ons verstand moet niet beneveld worden door de geest van de wereld. Wees nuchter betekent ook dat je niet dronken bent van deze wereld. De geest van deze wereld is namelijk echt, echt heel krachtig. En zeker nu in onze tijd. Je mag van mij stemmen of niet stemmen, dat mag je allemaal zelf weten. Iedereen zij voor zijn eigen geweten daarin overtuigd. Maar laat je niet helemaal inpakken door dat hele wereldse denken. Dat je alleen maar tv kijkt. Alleen maar met teletext bezig bent. Alleen maar met de politiek. We hadden van de week... mijn dochter was 10 geworden. Onze dochter. En toen kwamen mijn schoonouders. Nou, en ik kwam net van een weekend... waar ik jonge mensen heb geprobeerd iets te vertellen over de geestelijke strijd. En mijn schoonvader, die begint over politiek... Nou ja, die heeft er heel veel verstand van. Maar dan voel je gelijk weer, dan zitten we weer...
Er zit een kloofje tussen.
Ja. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is. Ik had na de dienst zondag een meneer, die was heel een beetje... Hij zei, ik wil met je praten. Hij zei, ik vond dat een simplistische preek. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, nou ja, christenen denken maar van, nou ja, is je paspoort getekend, maar voor de rest... Hij zegt, maar christenen moeten ook verstand hebben van zaken. Ik heb elke dag op mijn werk met CO2 te maken, stikstof. Ik zeg, nou oké. Ik zeg, maar is het niet zo dat wij ook moeten lijden... en aanvaarden dat deze wereld onrechtvaardig is. Ja, maar dit en dat en je zus en zo. En... Maar hier staat, wees nuchter.
Heerlijk, toch?
En, derde, dus de lenden omgort. Ik hoor niet thuis hier, ik ben een bijwoner en een vreemdeling. Twee, ik moet nuchter zijn en me niet laten benevelen door al die klimaatgekte en weet ik het allemaal wat er allemaal... op je afkomt, corona hebben we gehad, we hebben van alles gehad. En dan zegt hij als derde, hoopt volkomen, en dat was voor de Joodse lezers belangrijk, want zij leden echt. Kijk, wij gaan straks lekker naar huis, we zitten de open haard aan en we kijken nog even een Netflixje misschien, denk het niet, maar we drinken nog even een wijntje, denk het niet. Maar die mensen hadden echt, die mensen hadden gewoon gevaar voor eigen leven. Dus hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. Ja, dat is voor ons gelovigen de grote strijd van het geloof. Want er zijn hier beneden zoveel leuke dingen ook, toch? Echt hele leuke dingen. En ook hele foute dingen. Nou, de leuke dingen mogen ons niet beheersen en de foute dingen al helemaal niet. Ik heb het over beheersen, hè? Beheers, geniet, zegt 1 Timotheüs 6. Je mag genieten van wat God je geeft. Je gezin en je... Eten, drinken, gezellig, leuk, wat?
Niet alles is nuttig.
Ja. Nee, maar alles is wel geoorloofd.
Trek een leuke kleren aan. Ja.
Dus je mag het...
eten.
Ja, dat mag.
Prediken.
Wat zeg je?
Prediken.
Vers 14, dat vind ik ook zo mooi. Wees als kinderen van de gehoorzaamheid. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking. Want in Efeze 2, vers 2, ik heb onder dat vers dat hele gedeelte even afgedrukt van Efeze. Daar zegt Paulus, let op, als Jood, als orthodoxe Jood, waar er vandaag heel veel van in Israël zijn, en daarvan zeggen sommige christenen, ja, die geloven toch? Nee, dat zegt Paulus. En u heeft God opgewekt toen u dood was in uw overtredingen en zonden, waarin u vroeger hebt gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van de wereld, van deze wereld. Overeenkomstig de overste van de macht van de lucht, van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij, allen vroeger verkeerden. Paulus, wat zeg je nou?
Antisemiet.
Ja, je had de wet, je had de Torah, je was opgevoed aan de voeten van Gamaliel, je was een fariseer, en dan ga je zeggen dat er een tijdgeest was die in jou werkte, dat je onder de overste van de macht van de lucht functioneerde, dat je zelfs een zoon van de ongehoorzaamheid was? Ja, ja, klopt, ja. Nou, dit is nu het evangelie. Dit is de Romeinenbrief. Dit is waarom ik ook zoveel commentaar krijg op mijn stukjes, op mijn website. Als ik zeg, een christen staat achter Israël, vraagteken. Staan we achter Israël? Dat is moeilijk, hè?
Diepste wel.
Niet dit is er wel.
Nee, niet. Dat is het punt. Wij staan achter het verbondsvolk van God. Achter zijn Israël. Maar niet achter het huidige Israël. Dat was een verschil.
Maar
dat is een heel ander verhaal. Dat is het Israël van God.
Ja.
Die orthodoxe Joden bedoel je?
Nee, dat bedoel ik niet. De Messias beleidende Joden. Dat is waarvan Paulus zegt. Is hij nu een Jood die het uiterlijk is? Nee. Hij is het die het innerlijk is. Die besneden is van hart, tot bekering is gekomen. Want Romeinen 9 vers 6. Niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. Voor God is Israël de Godvrezende Jood die zijn zoon aanneemt. Dat is voor God Israël. Nou, dat wil dus niet zeggen dat God zijn volk opgegeven heeft. Absoluut niet. Heeft hij zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Maar het evangelie, en dat is het punt, leert ons dat alle onder de zonde zijn. En zelfs Paulus, die vroeger Saulus was, die een orthodoxe Jood was in hart en nieren, die zegt hier, onder wie ook wij allen vroeger verkeerden in de begeerte van ons vlees, toen wij de wil deden van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature kinderen van de toren, wij. Dus de orthodoxe Joden van vandaag, die niet Christus willen aannemen, zijn kinderen van de toorn. Ja, dat klinkt hard. Maar zij zijn vijanden omwille van het evangelie, zegt Romeinen 9. Maar geliefden omwille van de vaderen.
Zou je het ook nog terug kunnen halen in Zacharia 13 en 14, waarin staat dat 2/3 van het Joodse volk.
Ja, klopt.
Want dan kun je ook al zien hoe groot dat die...
Ja, maar we moeten niet vergeten, lieve mensen, dat de goddeloze Jood... Ja, dat waren wij ook.
Ja.
Snap je? Dus het is niet zo dat wij die mensen nou helemaal erg... Nee, ook wij. Dat is het hele punt van Efeze 2. Ook wij. Ook ik.
Iedereen.
Ik was vroeger een gereformeerde en... ik kende de Heer Jezus niet. Ik leefde in de begeerte van mijn vlees. Ik deed de wil van mijn vlees, van de gedachte. En ik was een kind van de toorn. Maar ik zat elke zondag wel in de kerk.
Ja.
Nou, daar moeten we gewoon eerlijk in zijn.
Ja. En nu Messias beleiden gereformeerd.
Ja. Ja, gelukkig wel, ja. En sterker nog, ik zou je vertellen, vandaag is het hoeveel november?
21.
Over 9 dagen is het precies 30 jaar geleden dat ik tot bekering ben gekomen. Ja.
Ik in 93. Jij in 93, ik in 85.
86.
Ja. 86, ja.
Ik heb de dag onthouden en het uur. Ik heb het in mijn Bijbel geschreven.
Hey, maar Dirk is toch niet verkeerd om voor de militairen te bidden. Er zijn een heleboel mensen precies bij de militairen die zo in het leger zitten.
Tuurlijk, moet je daarvoor bidden.
Het is toch belangrijk om een ieder te bidden?
Zeker.
Of dat het nou over ik snap dat er een bepaalde geest is in deze wereld die heel duister is. Ja. Maar het enige wat wij mogen doen is bidden voor die mensen. Ja. Dat ze toch allemaal dat licht mogen hebben.
Ja, maar dat is toch ook het evangelie?
Ja.
Ik bedoel, wij zijn helemaal niet beter. Wij willen juist dat die mensen ook... En ook de Palestijnen, de Hamas, iedereen bidt.
Er gebeuren nu toch al mooie dingen, hè? In Gaza. Hè? Dat Jezus verschijnt aan mensen in dromen, visioenen.
Dat laat zien dat we in de laatste uur leven. Laatste dagen. Ja. Echt. Oké. Maar nog even terug naar die uitdrukking. Kinderen van de gehoorzaamheid. Lieve mensen, wij hebben, en dat doe ik op donderdagavond bij ons thuis, de eerste brief aan Johannes... Van Johannes, dus ook schitterend. Het gaat over het leven. Het nieuwe leven maakt ons kinderen van de Vader. Want dat leven is de Zoon. En dat leven heeft twee aspecten. Het is een beginsel en het is een sfeer. De sfeer is de gemeenschap met de Vader en de Zoon. Ik leef in de sfeer van het huis van de Vader. Maar het beginsel is de kracht die in mij is, het nieuwe leven. En dat is een leven van gehoorzaamheid. Want een ongelovige zal nooit willen gehoorzamen. Ik kreeg zelfs gisteren een app van mijn oom. Ik zet altijd bijbeltekst aan mijn status, hè. Hij zegt, kun je alsjeblieft ophouden met die status van jou?
Oh.
Want wij zijn het product van een zinloze evolutie. Ik zeg, joh, als jij mijn status niet wil zien, dan moet je er niet op klikken.
Nee, precies.
Want hij zegt, maar ik wil ze ook niet, ik wil ze niet op je status.
Nee.
Ik zeg, nou, dan moet je mij verwijderen.
Maar je gaat doorgaan.
Dus hij zegt, nou, dan verwijder ik je uit mijn contacten.
Nee,
maar dat is een kind van de ongehoorzaamheid. Ja, dat was ik ook. Maar het is de haat en de aversie tegen alles wat te maken heeft met God of gebod.
Ja, dat zie je nu ook in al die opstanden en het is allemaal dat weerstand tegen God. Hè?
Ja. Maar we moeten onthouden dat onze vijanden niet mensen zijn. Nee. Dus de Palestijnen zijn niet onze vijanden. Nee. Alle politieke rare mensen zijn niet onze vijanden. Het is de geest van de wereld. Ja. Dat zijn onze vijanden, de machten en de overheden. En wij hebben de taak om te bidden, de macht van het gebed. Om ook morgen voor de regering, voor het hele gedoe met de verkiezingen, te bidden. Ja, dat is mijn advies.
Ik vind het altijd nogal moeilijk.
Sorry?
Ik vind het altijd heel moeilijk om te bidden voor een overheid waarvan je weet, bij voorbaat gaan ze al falen.
Ja.
Is bij voorbaat.
Maar je moet niet bidden dat zij het goed doen, maar dat ze tot geloof komen. Ja. Dat ze iets van de Heer mogen zien.
Ja, precies.
Nou, wees als kinderen van de gehoorzaamheid niet gelijkvormig aan de begeerte van vroeger. Toen we nog onwetend waren. Ja. Nou, begeerten die komen voort uit het vlees, uit het hart.
Ja.
En begeerten zijn gericht op ik, mijn eigen genot. Vers 15, ja jongens, het wordt alleen maar mooier, hè? Maar wordt zoals hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig in al uw wandel. God heeft alles gedaan. Hij heeft initiatief genomen. Hij heeft ons geroepen. Als hij ons niet geroepen had, wat was er dan terechtgekomen van David's stam?
Nou, helemaal niks.
Helemaal niks. Nou, van Dirk en Jansen ook helemaal niks. Maar er was een moment, dat was in 1993, dat hij mij riep. En toen had ik nog niet zo door dat hij de heilige is. Dat kwam later natuurlijk steeds sterker. Maar Petrus zegt, als degene die je roept heilig is, dan moet je zelf ook heilig zijn. En dan staat er in al uw wandel. Dus elk aspect van je leven, elke centimeter, ja, dat is natuurlijk nog lang niet zo. Heilig betekent overigens apart gezet. Hij heiligde de zevende dag, de Sabbat. En er was nog geen zonde in de wereld, maar hij wilde die dag voor zichzelf. Heilig betekent dat iemand voor God leeft. Nou, hoe kun je nou voor God leven? Hoe kun je nou gehoorzaam worden aan de Heer Jezus? Als je hem gaat zien, als je hem lief hebt, als je weet wie hij is. En als je weet wie je zelf bent. Dat is ook belangrijk hoor.
Dus heilig in je wandel betekent hier niet dat je braaf alle regeltjes volgt, maar dat je toegewijd bent aan hem, als ik het zo...
Ja, heel goed. Ja,
ja, regeltjes niet.
Nee. Regeltjes werken niet. Nee, maar, regeltjes doen
heilig in je wandel kan nog gauw niet uitleggen.
Ja, maar dan, kijk, een regel doet een appel op je vlees, op je eigen opties.
Ja, ja, ja.
Maar die zijn er niet. Dus wij moeten leren dat, dat Gods geest ons kan veranderen. Maar goed, die tuchtiging van de Vader, waar ik het net over had, die zorgt ervoor dat wij gaan ontdekken wat er in ons leven nog in onze eigen kracht gedaan wordt. Ja. En waar we dus gaan ontdekken wat we dat niet kunnen.
Dat doet zijn woord.
Wat Peter zou op een gegeven moment ontdekken.
Ja. Maar al uw wandel. En in 1 Johannes 2 staat, u hebt de zalving van de Heilige. Dat is Christus. En hij heeft gezegd, ik doe altijd wat hem wel behagelijk is. Altijd. Altijd. Mijn voedsel is te doen de wil van hem die mij gezonden heeft. Want, en dan gaat hij, Petrus dus, een appel doen op de Joodse kennis. Er staat geschreven in Leviticus 11 vers 44, Leviticus 19 vers 2, Leviticus 20 vers 26. En dan wil ik even Leviticus 11 eruit halen, met elkaar even lezen, want het boek Leviticus kent de meeste uitdrukkingen op het gebied van heiligheid. Want het gaat daar namelijk om priesterschap. Leviticus 11, vers 44. Het gaat over de voedselwetten. Er staat in vers 44 van hoofdstuk 11. Het gaat over het eten van kruipende dieren enzovoort. Want ik ben de Heere uw God. Dus daarvoor staat, u mag zich daarmee niet verontreinigen, zodat u daardoor verontreinigd wordt. Want ik ben de Heere uw God. U moet u heiligen en heilig zijn, want ik ben heilig. U mag uzelf niet verontreinigen met al de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen. Want ik ben de Heere, die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want ik ben heilig. God wil een volk dat bij hem past. Ja? Nou, de kruipende dieren symboliseren de mensen. De mensen die aan de aarde vastgekleefd zitten. Moreel gezien, hè? En God zegt, ik wil niet dat je wordt zoals die mensen. Dat is dus even symbolisch. Leviticus 11 uitgelegd, want daar gaat het om letterlijk eten. Maar voor ons geldt altijd de geestelijke principes. Ook kadavers mag je niet aanraken. Hè? Alles wat te maken heeft met de dood van de wereld, mag je niet jezelf mee vermengen. Helder of niet? Nou, God is niet veranderd. Wel, de tijd. De positie van de lezers. Maar God is heilig. En nu de geest van Christus in ons is, is het mogelijk in alles God toegewijd te zijn. Alleen, het enige probleem is onze oude natuur. Onze eigen wil. Dat wat niet naar het woord is, maar wat we zelf bedenken. En dat kan die heiliging belemmeren. Nou, onder vers 17 heb ik 7 verschillende relaties gezet die Petrus in de volgende versen tot aan hoofdstuk 2 noemt. En die 7 verschillende relaties, die hebben we allemaal ontvangen als gelopen. 1. We zijn kinderen in relatie tot de Vader. 2. We zijn verlosten in relatie tot Christus. 3. We zijn broeders in relatie tot elkaar en zusters. 4. We zijn pasgeboren kinderen in relatie tot de wereld. 5. We zijn levende stenen in relatie tot Christus in de heerlijkheid. 6. We zijn een uitverkoren geslacht in relatie tot God. En 7. We zijn pelgrims en bijwoners in relatie tot de wereld. Dat is mooi, hè? De 7-voudige relatie hebben we allemaal. Het woord is wat rijk, vind je niet?
Zo, ja.
Had ik zelf ook niet ontdekt. Dit heb ik weer van Hamilton Smith. In mijn ogen vind ik dat een van de beste uitleggers. Ja, echt geweldig, die man. Maar vers 17 zegt, als u hem als vader aanroept. Dus dat is weer een... Hij geeft een aantal motieven. Hè? Eerst is, wees heilig, want God is heilig. 2. Als u dan hem als vader aanroept. En dan 3. Als je dan weet waardoor je bent verlost. Het zijn allemaal motieven. En je ziet in de Bijbel altijd dat je gedrag volgt altijd uit je kennis. Als ik tegen jou zeg, als je in een auto stapt, er zit een beer in achter in je auto. En je gelooft dat. Wat ga je dan doen?
Honing kopen.
Ik wist dat ik het niet aan jou moest vragen.
Wegwezen.
Wegwezen. Je gelooft iets en je handelt ernaar. Nou, dat is hier ook zo. Als je gelooft en ziet met je hart dat God heilig is, ga je heilig leven. Als je hem als vader aanroept en je kent hem, ga je anders leven. Als je weet hoe je verlost bent, ga je anders leven. Maar je kunt dus niet tegen mensen zeggen, je moet anders leven. Ga niet. Dat moet een motief zijn.
We moeten eerst leven en krakende woorden mogen spreken. Dat ze gaan leven.
Ja. Maar ze moeten in hun hart iets zien, iets begrijpen. En dat is in een huwelijk ook natuurlijk. Waarom ben je aan iemand anders toegewijd? Nou, omdat je daar een motief voor hebt. Je hebt iemand lief. Het heeft natuurlijk geen zin om te zeggen, ik zet een man bij elkaar en een vrouw, jij moet die lief hebben, jij die. Klaar. Ga niet werken. Dus dat is hier ook zo. Als u als vader hem aanroept, die zonder aanzien des persoons oordeelt naar het werk van ieder, met andere woorden, de Vader in de hemel, die heeft geen aanzien des persoons, of het nou een Jood of een heiden is, of wie dan ook, man of een vrouw. Wat je ook doet, hij oordeelt dat. Het zij ten positieve, het zij ten negatieve, Romeinen 2. Zorg dan dat je in vrees, dat is niet in angst, maar wat betekent dat, vrees?
Gezag.
Ontzag. Ontzag.
Ik zei het verkeerd, ja.
Maar het betekent ook dat je weet waartoe je in staat bent. Daar hebt hij vandaan over. In vrees. Want hij oordeelt. Hij gaat ook ons beoordelen. Dus wandel dan in vrees. Ontzag voor God, maar ook met vrees en beven onze behoudenis bewerken. Die tekst staat eronder, hè? Ja. Want het vlees, de oude natuur. Vandaag ben ik heel vroom en ben ik heel lief tegen mijn vrouw. En morgen kan ik zomaar in één keer woedend reageren. Terwijl ik dacht, nou kan dat nou? Ik dacht toch dat ik al redelijk op weg was met de Heer. Nee, ja, in vrees.
Daar word je moedeloos van.
Ja. Maar daar word je moedeloos van, ja. Dat is niet de bedoeling, hoor.
De bedoeling dat je gewoon groeit ervan.
Dat je er groeit, maar dat je ook het vlees ten alle tijde wantrouwt.
Dan denk ik, nou gaat het goed, weet je wel. Ja. En dan de andere dag gebeurt er weer iets. En dan...
Ik denk ook dat je dat beter kan van toepassen. Als je
was toch weer laat zingen, hè?
Een goed besef hebt. Dat je weet, ik zal er nooit zijn. Ik zal er ook nooit komen.
Nee.
Dat zal nooit. We kunnen nooit overmoedig worden.
Nee, maar omdat de Heer de God wil dat hij de eer krijgt.
Precies.
En niet wij. Nee. Maar die macht van de zonde in ons, de oude natuur, daar heeft God een oplossing voor. Maar dat hebben we in de hele Romeinenbrief, hebben we daar hoeveel avonden over gehad? Dat kan ik nu niet allemaal even samenvatten, maar dat is het kruis. Het kruis is het geheim van het heilig leven. Want Petrus is natuurlijk een brief aan het einde van het Nieuwe Testament. En de volgorde doet wel degelijk van belang, denk ik. Want de Romeinenbrief is eerst. Ja? Hij, de Vader, tuchtigt ons als we niet in al onze wandel heilig zijn. Nou, misschien kunnen we heel even voor de pauze nog naar Johannes 15. Johannes 15. Johannes 15. Daar zien we in vers 1. Het heel anders voorgesteld, maar eigenlijk met dezelfde bedoeling. Daar staat, ik ben de ware wijnstok. Of ik ben de ware wijnstok, niet meer Israël. He, want er kwam een nieuwe tijd. En mijn vader is de landman. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Dat zijn de mensen die geen vrucht dragen. En de vader is degene die over de gelovigen gaat. En die kan soms gelovigen wegnemen. Zie in Korinthe, waar mensen ontsliepen. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij of snoeit hij. Dat is waar het over gaat in 1 Petrus hoofdstuk 1. En dat snoeien is de tuchtiging. De snoeien is de beproeving. Het snoeien is de verzoekingen. Maar wat wij moeten leren is dat in al onze moeilijke situaties die wij hebben meegemaakt... Er kan van alles zijn. Dat als je een christen bent, dat Gods liefde altijd op jou rust.
Amen.
En hij laat het in zijn liefde toe. Want hij ziet je verdriet, hij ziet je pijn, hij ziet je worstelingen. Maar hij zegt, joh, luister, ik hou zoveel van jou, ik kan je niet laten zoals je bent. Ik wil graag dat je op Christus gaat lijken. Nou, jij hebt natuurlijk ook het een en ander meegemaakt. Hè? Wij allemaal, sommigen wat meer dan anderen. Ik weet ook niet waarom sommigen meer lijden hebben en anderen wat minder. Ik weet het niet. Maar voor jou persoonlijk is het heel belangrijk om je te beseffen dat de Vader jou reinigt. De Vader. Opdat je meer vrucht draagt. Nou, ik kan het nu wel mooi zeggen, een prachtige Bijbelstudie houden. Maar in het dagelijkse leven is dit echt een strijd. Soms kan het zo heftig worden dat je ontmoedigd raakt. Dat je denkt, waar bent u? Waarom?
Dan komen we weer bij elkaar. En dan helpen we elkaar. En zo doen we dat.
Zo doen we dat. Oké. Okay. Maar onze Vader wil ons ook zo graag losweken van de wereld. En losweken van onze eigen pogingen. En dat kost even wat tijd. Maar zodra je focus gaat op jezelf, op je groei, op je vorderingen... Ja, dan ben je toch weer verkeerd gefocust. En wij zijn immers slechts bijwoners op deze aarde, in deze wereld. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam hebt, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven. En wat komt er daarna? Welk vers?
Ja, ik heb het nog
nooit. Ja.
Want?
Ja, je komt aan in de buurt.
Want?
Want God is het die...
Het
zat ergens bij hem.
Ja, dat is raar. Ja, zeker.
God is het die het zowel het willen als het werken in jou bewerkt. Maar het is jouw verantwoordelijkheid om in vrees en beven, met ontzag voor hem, maar ook in, ja, hoe moet ik nou zeggen, in wantrouwen van je eigen natuur. Want dat je je eigen behoudenis bewerkt. Dat betekent niet dat jij iets bijdraagt aan je eeuwige leven, maar je behoudenis bewerken betekent dat jij alles ertoe inspant om straks in die heerlijkheid tot geëerd te zijn van Christus.
Bewerken, je tuin omhouden. Ja. Omkaart weghalen.
En sommige mensen die lijden onder een moeilijk huwelijk of onder een fysieke doorn in het vlees of door een mentaal probleem of door financiële moeilijkheden of moeilijke relaties. Je kunt eindeloos een lijst maken, maar dat zijn wel de dingen die in onze westerse wereld door God gebruikt worden tot opvoeding. En daarom hebben we ook het gebed van Vader. Ja, waarom gebeuren deze dingen en toon mij uw doel? Nou, deze avond is het antwoord. Maar het moet nooit uit een boekje zijn, dit, hè? Het is niet studiemateriaal van het hoofd, maar dit is het leven. Dit hebben we allemaal.
Het mooie is dat ondanks al die verschillende problemen en al die verschillende narigheden, of wat de mensen ook hebben, het meest eenvoudige is het dat er maar één weg is die daar weer allemaal uitkomt. En dat is Hij. Natuurlijk, dus ondanks dat we eventueel verschillende wegen belopen, is het Hij die ons er allemaal uitgetrokken heeft. Ja. Machtig toch?
Nou, jullie hebben natuurlijk helemaal het verlies van jullie dochter een van de moeilijkste dingen ooit die je mens kan meemaken, meegemaakt. Ja. Maar toch mag je zeggen, de Heer heeft je gedragen.
Ja.
En het verdriet blijft in het...
Ja,
hè?
Dat blijkt tot
ja. Ja. Dat zijn wel de dingen waar het nu over gaat.
Ja.
En, je bent er nooit op voorbereid.
Nee.
Maar het is een diepe weg. Laat ik het even zo zeggen.
Ja.
Maar we weten waar ze is.
Het is wel heel wat troost, hoor.
Dat is een hele troost.
Ja, toch?
Dat je weet waar ze is.
Ja.
Dat je haar vandaag ziet.
En dat je het weer gaat zien.
Ja.
Goed, zullen we even dit moment gebruiken om ons even te pauzeren. Oké, we gaan nu naar het vers, de 2-3 versen waar ik eigenlijk heilige grond betreed, want het gaat nu over het bloed van onze Heer. Vers 18, daar u weet, dat is dus de derde motivatie, dus eerst God is heilig, dan we roepen hem als Vader aan, die niet oordeelt naar de mens, aanzien des persoons. En het derde is, daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, door de Vader overgeleverde wandel. Er staat hier dat wij verlost zijn. Nou, als je verlost bent, kun je dan ooit nog weer terug in de niet verloste staat? Nee, want dat is de betekenis van het woord verlost. Je bent verlost. Wat God betreft, van uw onvruchtbare door de vaderen. En in de Joodse traditie is dat de vaderen. Hè? Maar goed, voor ons geldt natuurlijk ook ons voorgeslacht. Dat is, je kunt best christelijke ouders hebben, maar onze voorouders komen allemaal uit Adam. En hebben allemaal een leven geleefd, de meesten, die niet vruchtbaar was. Moet je voorstellen, mijn oom, die is nu in de 80, 81. Die gaat straks een keer overlijden. En is er gewoon nul vrucht geweest voor God. In zijn leven. Dat is toch te treurig, vind ik dat. Vind je niet?
Die oom van je status?
Ja, die oom, ja.
Maar je weet ook niet of die verandert.
Ja, maar
zoals je het nu kan beoordelen.
Zoals ik het nu beoordeel. Hij komt tot bekering. Dan heeft hij misschien nog 2 jaar te gaan. Dan is er ietsjes vrucht. Maar als het niet gebeurt, en het geldt ook voor miljoenen mensen leven zonder enige vrucht voor hun schepper. En dat vind ik verdrietig.
Ja. Is het
ook. Oh, ene vrucht,
ja, die ene niet. De moordenaar.
Ja, die op het laatste moment.
Uitzonderlijk.
Eén klein vruchtje. Maar door God zeer gewaardeerd. Want hij sprak wel over het lam. Vers 19, nou komt ie. Wij zijn verlost door kostbaar bloed. Waarom is het bloed van de Heer Jezus nou zo kostbaar?
Waarom reinigt?
Ja, maar, ja, dat snap ik. Maar waarom, waarom reinigt dat bloed? Is toch gewoon bloed?
Zonder, zonder.
Ja. Zonderloos. Smetteloos. Ja. Smetteloos, zonderloos bloed.
Hij zit meelbloem, maar er zit geen, niks, geen, geen,
geen rotte, geen zuiverheid. Niks in. Nee.
In Leviticus 17 staat, in het bloed is het leven.
Oh, ja. Ja.
Dat betekent, het bloed symboliseert iemand zijn leven. Dus het bloed van een schaap symboliseert dat schaap. En een schaap is een dier. En heeft niks met zonde te maken, want het is gewoon een dier. Maar het bloed van Christus, dat is een smetteloos bloed, want hij heeft in zijn hele leven, zijn leven werd gekenmerkt door een niet-zondige. Het was volmaakt. En daarom is voor God dat bloed, dat hij dus overgaf, zijn leven, zo kostbaar. Het reinigt ons, want het is een, het enige mens die ooit geleefd heeft, waarvan God zegt, in hem heb ik mijn welbehagen. Al die miljarden mensen hebben hier rondgewaggeld, gekropen over de aarde, hè, kruipende dieren. En er was er maar één waarvan zei, God zei, nou kijk, dat is die ene. Snap je? En als die persoon zegt, ik geef mijn leven als losprijs voor velen, dan reinigt dat bloed ons van alle ongerechtigheid. Dat is Gods gerechtigheid. Snappen wij niet altijd, hoe werkt dat? Sommige theologen. Wat zei je?
Het bloed van het eeuwige leven.
Ja, sommige theologen spreken over een God die bloed eist. Weet je, heel neerbuigend. Maar die begrijpen het evangelie niet. Als van een vlekkeloos en onbesmet lam. Ik wil even naar Leviticus 1 gaan met jullie.
Zie het lam God van de zon van de wereld weg.
Mooi, hè? Hoe wist Johannes dat, hè? Ja. Ook een goede vraag.
Hij wist dat hij in de buik zat.
Zeg?
Hij wist dat hij in de buik zat.
Ja, klopt.
Toen hij in de gevangenis zat, wist hij het niet meer.
Nee, toen wist hij het even niet meer, nee. Zie hoe menselijk.
Ja. Ja.
Nou, in Leviticus 1 gaat het over een brandoffer. En er staat in vers 10... Als nu zijn offergave een brandoffer uit het kleinvee is, van de schapen of de geiten, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Zie je dat?
Leviticus
1, vers 10. Zonder enig gebrek. Waarom moest er een lam of een schaap of een geit zonder enig gebrek zijn? Waarom?
Omdat hij moest wijzen daarom naar Jezus Christus.
Ja. Nou, het staat in het hele boek Leviticus voortdurend. Nee, kijk nou even naar hoofdstuk 4 bijvoorbeeld. Vers 23. Ik noem er maar één hoor. Er zijn nog veel meer. Maar er staat, of als zijn zonde die hij daartegen begaan heeft hem later bekendgemaakt wordt, dan moet hij zijn offergave brengen. Een geitenbok, een mannetje, zonder enig gebrek. Waarom een mannetje? Want in hoofdstuk 5 van Leviticus staat, ik ga het even lekker moeilijk doen, vers 6, hij moet vervolgens als zijn schuldoffer vanwege zijn zonde die hij begaan heeft aan de Heer een vrouwtje uit het kleinvee brengen, een lam of een geit. Een vrouwtje. Nou, toch gek.
Vrouwtje is gevoel.
Hij komt in de buurt.
Vrouwtjes,
En mannetjes?
Ja, dat is...
Ja, ja jammer. Dus ja,
een mannetje staat boven de vrouw. Er zit een, wel een orde natuurlijk.
Ja.
Maar je hebt man, vrouw.
Maar kijk, elk woord in Gods woord is belangrijk. En soms snappen we niet altijd de uitdrukkingen. Maar een mannetje staat voor initiatief. Een man vraagt zijn vrouw ten huwelijk. Mm-hmm. Andersom een beetje raar. Maar tegenwoordig niet meer. Maar...
Daarom had hij ook verzaakt. Hè?
Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhalen. Daarom. Dus het staat niet andersom. Nee. Dus een mannetje slaat op Christus, ja, die zelf gekomen is en zelf heeft gezegd, hier ben ik om mijn wil te doen. Maar vrouwtje is, je zei het net al, gevoel. Dat is de subjectieve kant van de offeraar. Dat wil zeggen dat wij er een gevoel bij hebben, een ervaring, een emotie. Dat wij in gaan zien wie hij is. Vrouwtje is meer verbonden met onze subjectieve ervaring van een schuld. Ik heb een schuld tegen God begaan. En hij heeft in mijn plaats die schuld gedragen. Dat is een vrouwtje. Een vrouwtje betekent dat wij beseffen wat het de Heer Jezus gekost heeft als ik zondig. Terwijl een mannetje veel meer slaat op wie de Heer Jezus is. Ja.
Dus, er dus staat inderdaad bij het mannetje wetten voor het zondoffer. En dat, ja, is dus het feit.
Ja.
Je hebt gezondigd, dus offer je mannetje.
Ja.
En de schuldoffer is dan als je voelt,
ja,
dat je zondigt.
Klopt,
dat,
ja,
dat vrouwtje brengt.
Ja, heel goed, goed samengevat, ja.
Oké. Okay.
Ja, hij is gestorven voor onze zonde. Maar het is natuurlijk wel heel, als je je zonde beleidt, dan gaat het in het schuldoffer om. Ja, dan is het heel belangrijk om je in te leven wat het hem gekost heeft.
Mm-hmm.
En dat is subjectief.
Ik moet ook even denken aan 2 Timotheus 3 volgens mij. Dat de gemeente ook moet uitkijken voor die vrouwtjespersonen.
Juist, heel goed, ja. Vrouwspersonen worden daar genoemd. Dat zijn, ja, geen vrouwen, maar dat, ja, zijn, nee, mensen die door, precies, emoties gedreven worden. Ja. En alleen maar handelen vanuit hun gevoel.
Ja. Ja.
En die worden door allerlei figuren ingepalmd.
Ja.
Nou ja, ik heb van de week nog weer treffende voorbeelden daarvan gezien. Waardoor ze helemaal op een verkeerde koers gaan. Ze zeggen niet van, er staat geschreven. Nee, ze gaan gewoon met iemand mee, want die heeft een heel mooi, prachtig, emotioneel verhaal.
Ja.
En dat is de vrouwspersonen die in 2 Timotheus 3 genoemd worden.
Maar het zit veel meer achter.
Met zonde beladen zijn, hè?
Ja.
En laat ik een voorbeeld noemen. Het boek... hoe heet dat boek ook weer? De Veilige Kerk of zo? Of zoiets? Verscheurd, zo'n boek. Over een homoseksuele christen. Die dan een heel pleidooi houdt van... Ja, maar ik word uitgestoten en ik word... Maar ik moet toch ook kunnen zijn wie ik ben, anders is het geen veilige kerk. Dat is een emotioneel verhaal.
Mm-hmm.
Ja. Het is een heel vriendelijke man.
En is met zonden beladen.
Ja.
Maar de vraag is, wat staat er geschreven? En ik zeg dan niet dat wij die mensen moeten, nou ja, hoe zeg je dat?
Veroordelen.
Veroordelen of moeten... zo moeten benaderen als de wereld het doet. Hè? Maar juist in liefde. En probeer het hart te proeven. Wil zo iemand de Heer dienen? Ja of nee? Want dus...
Die zijn door deze hele maatschappij gevormd. Maar dat is ook logisch. Want we zeggen net een paar dingen. Maar onze hele maatschappij, onze kinderen ook. Die worden eigenlijk gebrainwashed. Maar hey, hoe is het met jou?
Ja.
Hoe is het met gevoel? Snap je? Ze worden geïndoctrineerd, laat maar zeggen, om vanuit het gevoel,
ja,
te handelen en te bewegen.
Terwijl nou, en zeggen, dat,
hey, wat staat hier geschreven?
En dat vind ik zo mooi. Ik was laatst in een Oldenbroek over Daniël 1. Daar zie je dus dat Daniël gedwongen moest hij de geschriften van de Galdeeën leren.
Oh ja.
En hij zei, oké. Okay. Maar zodra ze zeiden, je moet het voedsel van de koning eten en de wijn van de koning drinken, dan zei hij, dat ga ik niet doen.
Dat ga ik niet doen.
Dus ons vertaalde ons, oké, ik wil best op de hoogte zijn van wat er allemaal in deze wereld gebeurt. Maar mij verontreinigen ermee, dat ga ik gewoon niet doen.
Nee.
Dat is ook een mooi beeld.
Ja.
Maar even terug naar ons vers. Wij zijn verlost door kostbaar bloed. Als van een vlekkeloos en onbesmet lam. Het bloed van Christus staat er dan. Is het niet heerlijk dat zijn bloed gevloeid heeft voor ons? Maar wat heeft het hem gekost? Daarom ben ik ook zo blij dat het avondmaal er is. Ik doe dit tot mijn gedachtenis. Dat je even kan stilstaan weer bij wat hij gedaan heeft.
Mm-hmm.
En dan nog dringt het maar moeilijk tot ons door.
Ja.
Nou, er staat in Hebreeën 9 vers 14 dat hij een eeuwige verlossing heeft bewerkt. Eeuwig.
Ja, onstroombaar.
vind het zo mooi, want Hebreeën spreekt sowieso heel mooi. Hè? Ja. Hij is het heiligdom in binnen gegaan van God. Niet door mensenhanden geschreven. Hè? Hij is zo'n mooi stukje.
Ja. Staat, ik heb het eronder gezet. Hebreeën 9 vers 24. Ja. Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom.
Oh ja.
Een tegenbeeld van het ware. Maar in de hemel zelf. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons.
Precies. Hmm. Profeet.
Voor ons. Nou, nu wordt het helemaal mooi, want in vers 20 staat dat hij, het lam, Christus, is wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Daar moeten we even bij stilstaan. Want toen er alleen nog maar een vader en een zoon en de geest was in de eeuwigheid, ik weet niet hoe ik me dat moet voorstellen, maar goed, voordat er een wereld was, toen heeft de Heer Jezus al gezegd, hier ben ik om uw wil te doen. Toen was het lam al gekend.
Ja.
Dus God werd helemaal niet overvallen door de zondeval of zoiets. Maar hij heeft zijn voornemen gedeeld met de zoon. Ik wil graag een gezelschap scheppen dat aan jou gelijk is. Maar, al wetend als hij is, de Satan gaat de mensen in de dood leiden. En dan zegt de Heer Jezus, maar wacht even. Maar ik, hier ben ik om uw wil te doen. Ik zorg ervoor dat uw wil geschieden. Uw voornemen, uw raad, namelijk dat een gemeente zal ontstaan en zoveel andere heiligen. Ja, die ga ik volvoeren. U hebt mij een lichaam bereid. En God heeft zijn zoon gezonden. Geboren uit een vrouw.
Mm.
En hij wist al dat hij ging sterven.
Ja.
Ik ben van boven.
Maar jongens, ik heb altijd een hekel aan de tandarts gehad, hè?
Ja.
Echt angsten uitgestaan, wil je niet weten. Dus elke keer was het een half jaar, moest ik weer wachten. En toen kwam die datum weer dichterbij. Dat ik dacht, oh nee. En dan zei zo'n man op een gegeven moment van, ja, je moet weer terugkomen, want je hebt een gaatje. Wat? En dan was ik echt helemaal 2 weken van slag en ik vond het verschrikkelijk. Waar heb ik het over een jaar of 20, 30 geleden.
Ik ken ook onder narcose.
Je kent onder narcose, ja, dat ga je nog niet doen, man. Kom op. Maar goed, ik was zo bang dat ik die pijn zou krijgen. En de Heer Jezus wist van eeuwigheid af al wat hij zou lijden. Dat is toch onvoorstelbaar wat een liefde hij heeft voor de zijnen.
Maar wel met dat vooruitzicht. Ja, want
weet de heerlijkheid die voor hem lag.
Alleen, ja. Precies, want daardoor daardoor kan ik het hier volhouden.
Ja.
Omdat ik weet, en een zeker weten heb, dat wat voor me ligt.
Ja.
Snap je? Ja. Er is hier een hoop bagger en ellende. We hebben het net ook gehoord.
Ja.
Maar omdat wij weten dat dat een vast en zeker geweten is, dan is het maar een peulenschilletje.
Ja.
Maar ik had altijd zoiets van, na de tandarts, dan komt er een vakantie. Dan zag ik mezelf al helemaal daar zitten. Dan heb ik het gehad. De heerlijkheid die voor mij lag.
Ja.
Dus met Christus, hij zag.
Diepe tanden zag daar hier dan mee.
Ja. Nee, maar hij zag de vreugde die voor hem lag. Namelijk dat
gelijkenis.
Ja, hè? Nee, maar dat gezelschap dat tot eer van zijn vader is. Dat zag hij. Ja, het is een beetje een vergelijking.
Ja. We snappen het.
We gaan even naar twee teksten. Matteüs 25 en Openbaring 13. Dus Matteüs 25. We zijn nog niet klaar. Vers 34.
De meeste aandacht wordt ook gelegd op de bruid, hè?
In een huwelijk.
Ja, kijk naar de bruid.
Ja. Niet naar de bruidegom.
Nee.
Die hebben al hetzelfde pak aan. Ander kleurtje stropdas.
Of kleedjes.
Had jij streepjes?
Ik had streepjes.
En hoedje?
Ja, weet ik niet meer.
Hij wilde nog
ik had een zwart pak met hele lichte grijze streepjes.
Ja, dat is prachtig. Ja, dat lijkt je beter als ik. Ik ben niet meer hoor.
Pas nooit meer. Zou je denken joh. Je bent al 60 jaar verder. Oké. Matteüs 25. Vers 34, daar staat, dan zal de koning zeggen tot hen die aan zijn rechterhand zijn, komt, gezegende van mijn vader, het erft het koninkrijk, dat u, Israël, bereid is van de grondlegging van de wereld af. Ja?
Ja,
dat is niet alleen Israël, dat zijn ook de schapen vanuit de grote verdrukking, die vanaf de grondlegging van de wereld, maar niet voor.
Ja. Dan kan je dat onderscheid ook maken dan. Hm? Ja. Als ga je, kom je in verwarring met die andere tekst.
Ja.
Ja, want dat is juist.
Dus de gelovigen die behoren tot de gemeente, ja, dat klinkt een beetje eigenwijs, maar die hebben een veel hogere zegening dan de mensen die als Christus straks niet meer op aarde, of de Heilige Geest niet meer op aarde is. Ja, dan is de tijd voorbij om het evangelie van je behoudenis aan te nemen.
Precies, schrijf weer een werk evangelie. Toen was iemand als predikus, weet je, op die gegeven moment, dat ging het allemaal door elkaar halen, weet je wel. En dan ging ze over Matthäus 25 praten, over de schapen en de bokken. En dan wij waren dan de bokken, en, weet je wel. Zondige mensen, maar dat heeft helemaal niets te maken met deze tijd.
Nou, let op. Ja. Openbaring 13. Die hebben we al gehad natuurlijk in onze studie over het boek Openbaring. Maar we pakken hem nog even bij. Vers 8. Dat hebben we toen ook besproken. Maar er staat over het beest als dat aanbeden wordt. En er staat en allen die op de aarde wonen zullen hem aanbidden. Wiens naam van de grondlegging van de wereld af niet geschreven staat in het boek van het leven, van het Lam. Dus de gemeente is dan niet meer op aarde. Ik had dus gisteren of eergisteren een mail van iemand met over de opname. Hij geloofde er allemaal niet in. En, nou ja, goed, ik heb hem wel geantwoord, maar vervolgens komt er nog veel meer verwarring. Maar hier zie je alweer zo'n voorbeeld. De mensen die dan leven straks, die zijn niet van voor de grondlegging uitverkoren. Maar vanaf de grondlegging staan hun namen in het boek van het leven.
Ja. Ja. Dit moet je echt goed lezen, ja.
En hoe komt dat? En dat is nog iets moois. Want dat beseffen ze heel weinig christenen zich, helaas. Maar de mensen van de gemeente zijn de enige mensen die het eeuwige leven kennen. Want de zoon is het leven. Want het was bij de Vader, het is ons geopenbaard en hij heeft het eeuwige leven beloofd. Het eeuwige leven is de gemeenschap met de Vader en de zoon. Hoe kom je in gemeenschap met de Vader en de zoon? Door het offer van Christus aan te nemen. Nou, als die tijd voorbij is en voordat Christus kwam, was er ook het eeuwige leven niet. Er was wel leven, maar niet het eeuwige leven. Wat is het eeuwige leven? De Vader kennen. Was de Vader al openbaar geworden? Nee. Dus was er ook geen eeuwig leven. Dus wij kennen het eeuwige leven. Mm-hmm. Als enige gezelschap van alle groepen gelovigen.
Mm-hmm. Ja. Kun je dat ook een beetje zien op het moment dat je dat van naar Adam en Eva kan trekken? Omdat, snap je?
Misschien
een beetje weer. Maar wij zijn zijn bruid.
Ja? Oh zo.
Zo, omdat wij zijn bruid zijn, zijn wij een deel van Jezus Christus. Wij zullen hem gelijkvormig worden.
Ja, dat is wel weer een ander beeld. Okay. Want het eeuwige leven is echt een prachtige uitdrukking. De zoon was bij de vader. De zoon kent en is het leven. Want, nou ja, hij kent de vader. Mm-hmm. En de vader kent hem. Mm-hmm. En dat leven is geopenbaard. En dat is ook een beginsel. Maar het is ook een sfeer. En dat leven had Adam niet. Het eeuwige leven. Nee. Hij kende de vader niet. Want de vader was nog niet openbaar geworden. Want de zoon was er nog niet. Nee. Hij kende alleen God.
Is dat een beeld van?
Ja.
Ja. En Christus is onze bruidegom. En wij zijn zijn bruid.
Ja, maar dat is een totaal iets anders.
Is dat iets anders? Ook niet, want ook niet omdat hij zegt van dat wij hem gelijkvormig zullen. Degene die in dus... in deze tijd leven, zullen hem gelijkvormig worden, toch?
Klopt, dat is
en
ook...
En dan de anderen die daarvoor...
Ja, maar dat is niet het eeuwige leven, dat je hem gelijkvormig wordt.
Nee. Okay.
Het eeuwige leven is de sfeer van het vaderhuis. De liefde van de zoon voor de vader. We zijn in die sfeer gekomen, want we zijn kinderen van de vader geworden. En dan heb je het eeuwige leven. En de zoon is het leven. Wie de zoon heeft, heeft het leven. En het leven is licht en liefde. Volmaakt licht en volmaakte liefde. De agape liefde. En hoe is dat bekend geworden op het kruis? En hij heeft allen die u mij... Ik heb allen die u mij gegeven hebt eeuwig leven gegeven. Johannes 17. Ja. Allen die u mij gegeven hebt. Nou, dat waren de discipelen. Maar daarvoor was er dus niemand in het hele Oude Testament die het eeuwige leven kende. Want toen de zoon kwam, die heeft de vader openbaar gemaakt. Bijzonder, hè?
Dit duurt het eeuwig alleen als u kennis maakt.
Ja. Nou, er staat, hij is wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld, maar in het laatst van de tijden, je zou toch zeggen het laatst van de tijden, hallo, het is alweer 2000 jaar geleden.
Ja, 2 dagen, hè?
Ja. Maar, God heeft 4000 jaar lang de mens beproefd en getest. Israël kreeg de wet, de ultieme test. Israël was als het ware het laboratorium voor wat de mens is. Ze kregen een volmaakte wet en ze faalden niet alleen, maar ze gingen de afgoden dienen. En ze hebben God diep gekrenkt. Dus God heeft na 4000 jaar de mens op het kruis in de dood geplaatst. En toen begon het laatst van de tijden. Want toen kwam er een nieuwe mens. En dat is de mens in wie Christus woont. De gemeente, als gezelschap is de nieuwe mens. En daarom staat er ook in het laatst van de tijden. Is hij geopenbaard ter wille van u. Toen begon een nieuwe fase van God met de mens.
Toen werden de boeken geopend. Ja. Nou, ik moet even denken aan in de laatste tijden.
Hij zegt rare dingen van
nee, ja. Nou ja, ik moet even dan denken aan Daniel 12. Gaan toch in dan zegt hij sluit de boeken en ja. Openbaring. Dan zegt hij... En
ja. Klopt.
In het laatste van de tijden. Ja, ja. Hey, zodat het zicht op hem helder wordt.
Ja. Ter wille van u. Maar alle gelovigen van alle tijden zijn verlost door hetzelfde bloed.
Ja.
Dat is de overeenkomst tussen alle gelovigen. Alleen wij hebben een unieke plaats. Omdat Christus in de hemel is. Hij is opgewekt. En wij met hem verbonden zijn. Zijn geest woont in ons. En wij hebben het eeuwige leven. Maar Romeinen 3 zegt... Vers 25, hem heeft God gesteld tot een genadetroon, door het geloof. In zijn bloed, zie je dat? Tot betoning van zijn gerechtigheid, wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Nou, hoe kon hij al die zonden verdragen? Doordat hij op het bloed zag. Ja? Wat was een andere woord voor genadetroon? Ben ik het even kwijt. Wat was het andere woord ook weer voor genadetroon? Verzoendeksel?
Ja.
Nou, weet niet meer. We zijn dus in het laatste uur. 1 Johannes 2 vers 18. Over ons is het einde van de eeuwen gekomen. Net voorgelezen. 1 Korinthe 10 vers 11. En wij leven in de tijd dat God de mens niet meer beproeft door de wet. Of door het geweten. Of door de overheid. Of wat dan ook. Maar God heeft de mens eigenlijk afgeschreven. Ze hebben bewezen het niet te kunnen. En nu is er in de Heer Jezus een nieuwe mens. En die mens kan ineens wel God gehoorzaam zijn. Kan ineens wel de naaste lief hebben. En kan ineens wel de geboden bewaren. Hoe kan dat? Nou, dat Christus in hen leeft. Mooi toch? Vers 21, daar staat, dat het is openbaar ter wille van u, hè, van ons, wij die door hem geloven in God. Ons geloof is gevestigd op de God die alle initiatief genomen heeft en alles heeft gedaan toen de mens alles had verdorven. Dat is mooi, hè? Wij hadden vorige week een avond over 1 Johannes 2. En dan zegt hij tegen de kindertjes in het geloof. Zegt hij, pas op voor de antichristen. Pas op voor de geest die de mens op de troon zet en Christus klein maakt. Maar dan zegt hij, maar u hebt de zalving vanwege de heilige en u weet alles. U weet alles. Nou, ik kreeg gisteren een mail van een mevrouw. Ze zegt, bij ons in de gemeente... is een prediker en die zegt dat je elkaar kan genezen, weet je wel. Dus er komt de mens weer een beetje op de troon, ja, de mens centraal. En ze zegt, ik word er heel erg onpasselijk van. Ik vind het niet fijn. U hebt de zalving van de heilige en u weet alles. Je voelt aan wat een antichristelijke leer is. Je kunt het niet duiden, je weet de Bijbelteksten niet, maar je voelt gewoon, er klopt iets niet hier. Nou, dat is door hem geloof in God. Je vertrouwt niet meer op jezelf, maar in hem. Je weet dat hij is de bron. Hij heeft ons die zalving gegeven. Mooi, hè? En dan zeggen allerlei mensen in allerlei charismatische groepen, je moet gezalfd worden met de Heilige Geest. En als je dat doet, word je gezalfd. Maar nee, de Bijbel zegt, nee, je hebt het al. Je hebt alles al.
Maar ook daarin kan het zijn dat je nog geleid wordt door een geest van religie. Dat je twijfelt op bepaalde dingen.
Ja.
Waar zijn. Dus als je met genezing in aanraking komt, even ja. Zoals zo iemand, is het wel belangrijk, denk ik, om te toetsen van, is dat nou mijn weerstand tegen iets wat misschien...
Ja.
Dat spanningsveld lijkt mij wel van, of is mijn onpasselijkheid, zoals je dat zo verwoordt, ja. Door de leiding van de Heilige Geest?
Ja, ik ken haar vrij goed, maar dat laatste is bij haar wel het geval.
Haar, hoor,
ja.
Maar ik bedoel het algemeen van
het algemeen, ja, nee, zeker is dat moeilijk.
Als je in een kerk bent opgevoed worden en ja. Daar lang hebt geleefd met ja. Bepaalde tradities. En...
Ja.
Ja.
Klopt. Maar de antichristelijke geest is een geest die uiteindelijk zal leiden tot de antichrist. Die zichzelf laat aanbidden in de tempel, notabene. En vandaag zien we toch dat de mens steeds meer centraal komt te staan. En de mens in zijn behoefte. En dat is eigenlijk waarvan zij ook zegt van ja, moet ik hier nog blijven of niet? Ik voel me er niet fijn bij. Want zij wil ook over de Heer Jezus horen. Goed, even verder. U die door hem gelooft in God, die hem heeft opgewekt uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn. Ja, toen de Heere God hem, de Heer Jezus, opwekte uit de doden, gaat het goed?
Hij zit weer vast.
Toen de Heere God hem opwekte uit de doden, er staat dus niet dat de Heer Jezus opgestaan is, want ook dat is waar. Als de Bijbel zegt hij is opgestaan, betekent dat hij is God. Als er staat hij is opgewekt, dan staat er dat hij een mens is en dat God in hem het bewijs heeft geleverd dat het kruis hem heeft behaagd. Dat het voldoende is, dat het volbracht is. Hij heeft hem opgewekt uit de doden. Hij was zondeloos. Hij kon niet in het dood blijven. Maar God heeft daarmee ook laten zien, ik heb dat ook ondergezet onder de tekst, de tweede tekst die eronder staat. Het is echt niet alleen te willen van u geschreven dat het hem werd toegerekend, Abraham, maar ook te willen van ons, wie het zal worden toegerekend, ons die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Zie je dat? Die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dus de dood van de Heer Jezus was om onze zonden te dragen, maar zijn opwekking was om onze rechtvaardiging. Toen werden wij met hem verenigd en rechtvaardig verklaard. Wij worden niet rechtvaardig verklaard omdat hij de wet voor ons gehouden heeft. Wij worden rechtvaardig verklaard omdat wij in hem rechtvaardig zijn verklaard. Maar niet omdat hij in zijn leven rechtvaardig is geweest. Dat is iets heel anders. Moeilijk, hè? Maar hij heeft hem ook met heerlijkheid gekroond. Wij zien Jezus die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood. Die tekst hebben we net besproken. Met heerlijkheid en eer gekroond. Opdat hij door de genade van God voor alles de dood smaakt.
Mooi, Psalm 8, hè?
Ja.
Dan hebt u hem ja. Weinig minder gemaakt dan de engelen.
Ja.
Die woord zijn menswording benadrukt natuurlijk.
Ja, heel goed. Ja, zeker. Ja. Ja. Mooi, hè?
Zeker.
Opdat uw geloof en hoop op God zijn. Dus even nog samengevat. Die Joodse mensen, die hadden heel veel te verduren. Veel lijden, moeilijkheden. Petrus zegt, joh, dat is nodig, want je geloof wordt beproefd. Maar vestig je hoop op God. En wees heilig, wees nuchter, want straks komt de tijd dat de Heer Jezus komt en dan wordt er openbaar wat er in jouw leven allemaal is gebeurd en waarom je dingen hebt gedaan. En tot die tijd geloof en hoop op God. Dus dan vat ik even samen dat stukje. Want je bent vrijgekocht door hem, hij heeft de Heer Jezus opgewekt, hij heeft hem de heerlijkheid gegeven. En omdat Christus in de heerlijkheid is, hebben wij een zekerheid dat hij voor ons is en dat hij voor ons pleit en dat hij komt. Ja. En als hij komt, zullen wij in deze heerlijkheid, deze eeuwige heerlijkheid ingaan. Die God ons van voor de grondlegging van de wereld al heeft toegerekend. Nou, die focus wil niet zeggen dat we hier op deze aarde niet onze verantwoordelijkheden moeten nemen. Juist wel. Maar die focus houdt ons moreel gescheiden van deze duistere wereld. Dat is Gods verlangen. Dus concreet is dat afzien van eerzucht, geldzucht, afzien van hoogmoed, van leugens, ontrouw en al dat soort zaken. Ja? Nou, dat is eigenlijk de bedoeling van het hele gedeelte. Opdat u geloof en hoop op God zijn. Als God zo heeft gewerkt aan onze verlossing en ons zo in Christus gezegend heeft en ons zo verbonden heeft met hem in de heerlijkheid, dan mogen we er toch ook van verzekerd zijn dat in de toekomst hij ons de volkomen behoudenis zal schenken. Dat moet ons dragen in het lijden. Ja, ik zeg het even makkelijk. Maar ja, dat is wat dit gedeelte ons leert. En waar we op ons mogen focussen.
Haal toch alle lading van welke... Daar hoort ook wel dat stukje toch bij van... het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de eeuwige heerlijkheid die ons wacht.
Ja.
Dat
ja, citeer het niet helemaal correct.
Oké, citeer het eens
even correct. Ja.
Hè?
Nee, maar...
Nee, ik snap het van mijn 8 vers 17. Maar er staat niet eeuwige heerlijkheid. Maar ik zal het even opzoeken.
Dat is natuurlijk een hele... in de MBG, hoor.
Wat staat er in de MBG? Ja. Eeuwige heerlijkheid? De MBG ben ik tot geloof gekomen. Dus,
ja, laten we daar
respecteren. Nee, ik heb daar ook jaren uit gelezen. Het is helemaal volgekalkt.
Ja, ik ook.
Vers 18, excuses. Want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid.
Precies.
Nou, het woordje heerlijkheid is een typisch woord van Paulus. Want hij zag de Heer Jezus in de heerlijkheid. Na zijn opstanding. Kijk, de apostelen zagen hem ook op de berg. Maar dat is wat anders. En die heerlijkheid is ons deel.
Precies. Dus? Op het moment dat wij mensen om ons heen hebben, die verschrikkelijk lijden hebben, het verschrikkelijk lijden wat we in deze wereld zien, en die zijn het spoorbijste, of die, dan mogen we ze, en dan kunnen we ze, de Heer Jezus Christus proberen te openbaren.
Ja.
Want dan zouden ze het weer kunnen gaan dragen.
Ja, zeker. Dan moeten ze eerst tot bekering komen.
Ja, maar, snap je? Wij mogen, dat is de kracht die wij hebben. Wij hebben, doordat we, en dan ga ik niet zeggen dat ik of weet ik veel wat, maar... Wij mogen woorden van licht spreken, hè?
Ja.
En dat is ook het stukje. Ja, maar dat is ook het stukje dat we blinden mogen kunnen laten zien, kreupelen kunnen laten lopen en doden weer op kunnen, doden levend kunnen maken. Zodat het kan alleen maar doordat niet woorden van onszelf spreken, maar woorden van hem.
Ik vind het mooi dat je dat zegt, want je benadrukt dus nu de ware betekenis van genezingen. Die de Heer Jezus deed.
Ja.
En mensen die aards gericht zijn, die denken alleen maar aan letterlijke genezing. Maar daar bedoelt de Heer altijd de geestelijke genezing mee. En de geestelijke dodenopwekking.
Ja.
Ten slotte.
Had de doden met me gaan op een gegeven moment. Toen de Heer Jezus zei, toen ging het zo'n uitspraak van de Heer Jezus.
Ten slotte, een tekst die ons heel veel bemoediging geeft. En die ik veel gebruik als ik een kerkdienst afsluit of iets. Dat is 1 Petrus 5 vers 10. En het vat ook een beetje samen wat we nu net gelezen hebben. Het vat ook eigenlijk de hele brief wel samen. 1 Petrus 5, vers 10. De God nu van alle genade, want hij heeft ons verlost. Hij heeft ons met Christus verbonden en hij heeft ons een hoop gegeven. De God nu van alle genade die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus. Nou, daar moet je alleen even over nadenken.
Wauw, mooi.
staat dus niet, we gaan naar de hemel, is natuurlijk wel zo, maar we gaan in zijn eigen eeuwige heerlijkheid in. Van voor de grondlegging van de wereld bepaald. Kun je even die lach van je gezicht wegpoetsen? Hij zal u, nadat u een korte tijd geleden heeft, volmaken, bevestigen, versterken en grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen.
Amen. Nog wat mooi, hè? Een korte tijd, hè?
Ja.
Oh.
Dat is het leven.
Dat is het leven. Het is maar een zuchtje.
Ja.
Dus snap je dat? Ja.
Zo denk ik er ook over.
Precies. Maar als je nagaat hoeveel mensen zich menen dat pluk de dagen, we moeten het nu doen. Ja. Hey, jongens. Hey, het is maar... wat we... Wat...
Ja, ja, maar de focus is op hier, dit korte leven. Je moet alles uitgehaald worden.
Ja, en dan gaat het om jou. Maar dat, jongens, ja. Het gaat om hem.
Het gaat om hem. Daar sluiten we de avond mee af. Het gaat om hem. Amen.